Hey Marvin.
Het is voorjaar 2023. Janneke beseft dat ze, als ze echt een kind wil, niet langer moet wachten.
Het eerste wat ik deed was toen ik 's nachts wakker werd en ineens de naam van Marvin in mijn hoofd had. Is dat ik hem de volgende dag een appje heb gestuurd. Hey, ik wist dat jij een kinderwens had. Zullen we daar eens even over praten?
Het is tijd voor actie. Ze appt de man wiens naam sinds kort door haar hoofd spookt. De man die ze kent van COC-bijeenkomsten. Marvin.
Oh Janneke, ik doe het even zo, want ik zit in de auto.
Eigenlijk was het zo dat mijn baas me opbelde en zei van... ja, er staan hier twee leuke jongens van de COC en die willen een scholing gaan geven over vanuit de huisartspraktijk hoe hulpverleners omgaan met patiënten met LHBTI-hulpvragen. En we dachten aan jou om daarin iets te doen, om daarin misschien voorlichting te gaan geven aan onze andere POA's.
Leek ons vanuit COC Noord-Brabant heel interessant, omdat we wel al heel veel basisscholen deden, wat eigenlijk de rest van Nederland niet echt gebeurde. Dus we vonden onszelf al wel pioniers in van alles nog wat. En toen dachten we, hé, maar dit is ook wel heel interessant. Dus met Janneke in gesprek geraakt, samen met nog twee anderen de voorlichting soort van ontwikkeld. Bedacht, wat willen we vertellen, wat willen we doen, hoe willen we het organiseren. En dat ging zo'n beetje rollen, tot op een gegeven moment Janneke eigenlijk een keer contact met me zocht.
Ja, ik had hem dus een appje gestuurd, wanneer zullen we afspreken.
En toen ze dat vroeg, en ik wist van haar kinderwens, toen weet ik nog ook dat ik tegen Luc zei, ik denk, hé, maar dit zou best wel eens richting die kant kunnen gaan. Ik voel aan mijn water dat het die kant op gaat.
En ik vond het allemaal loeispannend. Ik had gewoon heel erg het gevoel van, daar gaat iets gebeuren of zo. En toen zei hij ook nog van, zullen we dan en dan afspreken? En de datum die hij voorstelde was dus Pasen. Dus ik dacht, hoe symbolisch wil je het hebben? Ik voelde me gewoon ook super energiek en heel erg opgelucht. En er was gewoon iets in mij veranderd. Ik kreeg gewoon als het ware bevestigd van ja, dit is gewoon goed. Ga hier vooral mee door.
En hoe ging het toen verder?
Nou, met Janneke gaan zitten.
Ja, toen hebben we elkaar ontmoet in dat café.
En ik voelde altijd in gesprek, dit gaat wel die kant op. En toen vroeg ik naar Janneke eigenlijk heel erg op de man af. Zo van, joh, zou jij donor willen zijn?
Dat was eigenlijk gewoon een heel open gesprek. Ja, ik ging daar eigenlijk wel met een heel goed gevoel weg.
Het zaadje is geplant. Marvin en Janneke zijn er wel uit. Maar wat vinden hun partners Luc en Anna ervan? Luc is positief.
Wij zijn begin vorig jaar getrouwd met de reden van oké, als we ooit aan kinderen willen beginnen, dan wil ik wel dat alles goed geregeld is. En ik vond wel dat we deze kans moesten onderzoeken in ieder geval over wat daar zo uit zou komen. Dat er bij mij vooral in. Van we moeten wel, vind ik, als er zoiets aangereikt wordt, vind ik het niet meer dan fair om in ieder geval in gesprek met elkaar te gaan.
Maar Anna staat er heel anders in.
Voor Anna was het allemaal echt mega spannend. Dus die was, die stond een beetje op tollen van zo van, oh, Janneke gaat er ineens iets mee doen. En wat moet ik dan? En hoe gaan we dit dan samen doen, zeg maar?
Ja, ik denk dat ik een soort van dichtsloeg. Als in angst. Het werd allemaal een beetje zwart, dat ik echt even niet wist. Hoe dan? Wat dan? Hoe moet ik nou verder met jou? Dus dat was, ik bevroor eigenlijk. Ja, als je het hebt over vechten, vluchten en bevriezen, ik bevroor gewoon. Maar ja, dat is echt wel het stukje van, nou, eigenlijk is het mijn wens niet. Het is wel jouw wens. Ik wil heel graag met jou samen blijven. Ik hou zoveel van jou. Maar ik zag even geen weg daarin. Ik zag even niet een toekomst waarin ik, jee, helemaal zalig moeder zou worden met haar samen. Dus dat denk ik. Ik zag even geen opties. Het was even totale stress.
Heftig, maar waar kwam dat vandaan, joh?
Ja, ik denk ook omdat, nou, ze ging zo krachtig voor die wens staan. En als ik daar niet in mee zou bewegen, zo voelde dat toen, hè, dan zouden we ook geen gezamenlijke toekomst hebben. En ik zag mezelf daar nog even niet in mee bewegen. Maar goed, ik kon toen ook even niet logisch nadenken.
Maar waarom wilde je eigenlijk geen kinderen dan?
Schijnbaar het meest normale van de wereld, dat vrouwen gewoon zwanger willen worden en kinderen willen baren. En moeder willen worden en huisje, boompje, beestje willen. Nou, dat is niet per se een verlangen van mij geweest. En ik heb ook wel vriendinnen die daar precies hetzelfde in staan en die ook geen kinderen hebben en helemaal happy peppy zijn. En ja, ik zou het kunnen verklaren met mijn eigen oorspronkelijke familie was niet helemaal gezond en fijn. En, maar weet ik niet, misschien is dat gewoon niet per se iets wat in mij zit. Kan natuurlijk ook, hè. Het is gewoon zo.
We praten verder over haar familieachtergrond. En wat blijkt? Anna is voortgekomen uit een buitenechtelijke relatie van haar moeder.
Dus mijn moeder ging vreemd met een man die ook getrouwd was. Die al een volwassen zoon en dochter had. Mijn andere halfbroer en halfzus. En die man was ook psychisch ziek. En die is ook uit het leven gestapt toen ik zelf een jaar of één was of anderhalf, ik weet het niet.
Wat een drama. Ja, en wat moest Anna's moeder doen toen? Voor haar gevoel had ze maar één optie.
En toen is mijn moeder teruggegaan naar mijn papa die me opgevoed heeft. En ik vond dat alleen maar fijn. Ik wist de eerste 10 jaar van mijn leven ook niet anders dan dat het mijn papa was. Want hij heeft mij echt volledig geaccepteerd als een eigen dochter. En ook, hij is wel eens die molenaar. Hij heeft ook heel veel gewerkt. En was in die zin wel veel afwezig. Maar was altijd heel liefdevol naar mij toe. En mijn moeder is ook, ja, mijn ouders dan, hè, naoorlogse generatie, waar heel veel oorlogstrauma zit. Ik weet er ook wel wat van hoe ze is opgegroeid. Wat echt een hele zware jeugd is geweest. In ex-Nazi Duitsland. En ik heb absoluut geen vervelende jeugd gehad. Maar ik heb denk ik wel onbewust het een en ander meegekregen van al die trauma's die mijn ouders niet hebben kunnen verwerken. En emoties waar ze niet mee om konden gaan. En het is niet dat we one happy family waren waar heel veel samenhang was. Het is niet dat ik dacht, nou, dit wil ik ook per se. Maar ja, of dat nou de reden is waarom ik nooit vanaf kind af aan had, hè, ik moet moeder worden, weet ik niet. Maar ja, ik ga op zoek naar verklaringen.
Poeh, heftig. Ik snap het eigenlijk wel dat Anna met zo'n achtergrond niet zo nodig een kind op de wereld hoeft te zetten. Maar toch gaat ze overstag. Terwijl ze natuurlijk ook had kunnen opstappen, een einde had kunnen maken aan de relatie met Janneke. Hoe komt het dat ze toch meegaat in Janneke's kinderwens?
Ik had het idee, als ik het hier nu uit zou maken, als ik daarvoor zou kiezen, dan zou dat niet de oplossing zijn. Dan zou ik eigenlijk voor iets weglopen wat wel iets heel moois kan brengen. Iets van heling of iets van nog meer diepgang in de relatie. Dus wij kwamen via allerlei gesprekken met vrienden, met coaches, met wat dan ook, kwamen we onze angsten tegen en hebben die bekeken. Voor mij was het dus een heel groot stuk ook die verlatingsangst, die denk ik wel heel erg te maken heeft met hoe ik in de wereld ben gekomen en dat mijn vader, biologisch vader, zelfmoord heeft gepleegd en dat mijn moeder emotioneel niet beschikbaar was. Plus, hè, hoe is dat dan als Janneke een kind zou krijgen en welke rol heb ik dan? En voorheen waren we een twee-eenheid. Val ik dan naar buiten? Hoor ik daar dan nog bij? Wat is mijn plek eigenlijk? Hè? Dus al die angsten, ja, die kan je niet rationeel oplossen. Hè? Dus ik heb denk ik heel veel daarvan doorvoeld. En ook gaandeweg het proces, ook dingen die ik van tevoren niet overzag. Maar daardoor, en doordat Janneke ook zelf meer in beweging kwam, doordat ze die wens uitsprak en doordat we weer gesprekken hadden met andere mensen, kwam er ook bij mij beweging in. En werd dat met de hakken in het zand, ik ga wel verhuizen en ik word, weet ik veel, op afstand moeder in het tuinhuis of zo, werd dat allemaal veel zachter en zag ik dus wel meer mogelijkheden. En ik had ook één vriendin, die was vanaf begin af aan zo van, houd toch op jongens, als jullie zoveel van elkaar houden, dan vinden jullie wel een weg die voor jullie allebei werkt. En weet je, dan is dat niet de conventionele weg, maar dan vinden jullie wel een weg. En dat vond ik ook zo fijn, dat er iemand in dat team zat die wel gewoon oplossingen zag.
En zo komt het dat Anna toch overstag gaat. En Janneke en Anna samen verder gaan met dit traject.
Ik merkte aan haar dat zij gewoon pal achter mij ging staan. En ook een beetje zo beschermend van, hè, ik vind het wel belangrijk dat het goed met je gaat daarin. En het volgende gesprek zou dus ook zijn samen met Marvin's partner, Luc. En ja, toen deed ik dus ook het voorstel aan hen of Anna dan mee kon komen. En dat was natuurlijk prima. Dus toen hebben we meteen een gesprek met z'n vieren gehad. Dat was eigenlijk het tweede gesprek.
De volgende keer in met de beste bedoelingen. Niet één, maar twee zwangerschappen. Een verhaal dat zomaar eens een happy ending zou kunnen krijgen. Maar dan moet je het wel blijven volgen. Luister naar Met de Beste Bedoelingen, een podcast van Zand en Zink, Storytellers by Nature, in samenwerking met Omroep Brabant. Regie Joska Zinkweg, montage René Derks. Met heel veel dank aan de aanstaande papa's Marvin en Luc en de mama's Janneke en Anna voor het openhartig delen van dit bijzondere verhaal.